Gemeente, goedemorgen. Ik ben al gezegend door de zang. Ik hoop u ook. U bent wel veranderd in de loop der jaren. 20 jaar geleden of zo kwam ik hier voor het eerst. Toen Piet de Vries nog uw voorganger was. Was nog de dienst hiervoor. En Harry Zijlstra was nog een van mijn leerlingen op de Bijbelschool. Nou, toen is dit allemaal gekomen. En nu mogen we hier weer zijn. God is goed. Maar u ging met de zang wel heel voortvarend te werk. Ging direct al over het nieuwe Jeruzalem. Amen. Dat is natuurlijk onze visie. Gelukkig was daarna het lied, de koning komt. Dat is eerst hier. En daar gaan we het over hebben. Ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. Maar al die filmpjes bent u natuurlijk helemaal online en zo, hè. Tegenwoordig zijn deze preken ook allemaal voor via podcast te luisteren. Dus kom straks na afloop even bij de stand. En dan krijgt u iedere week vrijdagavond 7 uur weer een nieuwe lezing. Allemaal gratis te downloaden en te beluisteren. Pinkstergemeente. Het valt me op dat veel Pinkstergemeentes, begint het natuurlijk allemaal bij Handelingen 2. En dat klopt, maar ook weer niet helemaal. Want 10 dagen ervoor, met hemelvaart, zei Jezus al, wacht nou even, totdat u bekleed wordt met kracht uit de hoogte, en gij zult mijn getuige zijn. En wat staat daar? Te Jeruzalem en te Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. Alleen hoe hebben wij dat vaak gelezen? Dat het evangelie eerst in Jeruzalem gebracht moet worden, daarna in Judea, Samaria en dan huppadee, tot het einde der aarde, tot aan Heerenveen toe. Maar dat staat er niet. God is een God te vergelijken als een gentleman. God spreekt altijd met 2 woorden. God heeft het door de hele Bijbel het steeds over Israël en de volkeren. Nou, daar zal de preek uiteraard over gaan. En ik wil met name nadenken met u over, wat moet er nog gebeuren voordat die koning, waar we net over gezongen hebben, voordat die kan komen? We hebben allemaal gezongen, de koning komt. Amen. Het is niet een vraag van, als die misschien eens een keer gaat komen. Nee, het is eerder de vraag, wanneer? Maar de Bijbel geeft ons 3 hele duidelijke aanknopingspunten te weten hoe laat het is op de klok van God. Wanneer Jezus precies terugkomt, weten we niet. Dat weet Jezus zelf niet eens. Alleen de Vader. Dus daar moeten we door Jezus bij de Vader te raden gaan. Maar de Bijbel zegt ons heel uitdrukkelijk 3 dingen. En de eerste is natuurlijk in aansluiting op het grote gebod dat wij de wereld ingaan om het evangelie te verkondigen. Matthäus 28, grote opdracht. Die kent u ongetwijfeld. Maar even, gewoon even een vraag. God heeft visie om die wereld te bereiken. Hè? Johannes 3, vers 16 kent u ongetwijfeld. Maar om die wereld met het evangelie te bereiken, heeft God allereerst het evangelie aan wie ook alweer verkondigd. Wat zegt de schrift? Het is goed om je fundament te weten, ook als Pinkstergemeente. Wat zegt de Bijbel? Aan wie is allereerst het evangelie verkondigd? Nu nog even iets preciezer. Ik hoor in die groep al een hint. Die groep is nog wat stil. Wat zegt de Bijbel? Laten we gewoon Gods woord openen. Galaten hoofdstuk 3. Galaten hoofdstuk 3. En dan lees ik alleen vers 7 en vers 8. Nou, vooruit. Vers 9 ook. En wat staat er in Galaten hoofdstuk 3 vanaf vers 7? Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die voorzag of van tevoren zag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde allereerst aan Abraham het evangelie. Dus om die wereld te bereiken, heeft God allereerst aan Abraham het evangelie verkondigd. En wat is dan dat evangelie, dat goede nieuws? Nou, daar staat direct dubbele punt. Dus de Bijbel legt het zelf uit. Wat is dan dat evangelie? In u, dus Abraham, in u zullen alle volken gezegend worden. Dat is het plan van het goede nieuws van God tot de wereld. En wat heeft dan onze Heer Jezus Christus daarmee te maken? Goeie vraag. Je moet altijd vragen stellen. Niet aan mij, ik weet ook niks zoveel. Maar de Bijbel geeft zelf een antwoord. In datzelfde hoofdstuk staat direct het antwoord. Vanaf vers 14. Galaten 3 vanaf vers 14. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Dus bij Abraham is het begonnen. En vanaf Pinksteren is het verder de wereld ingegaan. En weet u, Jezus komt pas terug als het evangelie de wereld rond is. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat wanneer de koning komt en al die volken voor zijn troon staan, dat er dan één volk is en die zegt: leuk dat u er bent, maar wie bent u? Snapt u? Dus alle volken moeten de gelegenheid gehad hebben. Nou, u weet, vanaf Pinksteren is het evangelie in Jeruzalem begonnen. Met Filippus naar Samaria. Door Paulus Klein-Azië. En op een gegeven moment zelfs naar Europa. Het heeft 1000 jaar werk gehad om Europa te bereiken. Dat moest ook allemaal nog te voet en te paard. En voordat wij, Germanen en Saksen, ook nog een keer tot geloof kwamen, dat duurde even. Door Columbus, een bekeerde Jood, is het evangelie naar Amerika gegaan. Door de Azusa Street Revival, die kent u ongetwijfeld, was de bakermat van uw Pinkstergemeente. Moet je nagaan dat die Azusa Street Revival heeft 3,5 jaar geduurd. En de blinde voorganger, William Seymour, zag het licht. Blinden gaan ons in het Koninkrijk van God nog wel eens voor, hè? Die opwekking heeft zo'n impact gehad en nog steeds. Er zijn door die opwekking nu wereldwijd 850 miljoen Pinkster en Evangelicals. En het vuurtje van het evangelie is nu overgeslagen naar Zuid-Amerika. En in Brazilië is de laatste 30 jaar zo'n krachtige opwekking dat ieder uur van de dag wordt er een kerk geopend. Hier in Nederland, iedere week wordt er een kerk gesloten. Maar daar in Brazilië wordt ieder uur van de dag, 7 dagen in de week, al 30 jaar lang een kerk geopend. Wauw. Inmiddels is het evangelie met de zon mee naar het westen nog verder. Inmiddels aan de andere kant van de wereld. Zuid-Korea, grote opwekking geweest in 1906. De grootste kerken ter wereld staan nu in Zuid-Korea. De ene kerk van Yongkyo alleen al heeft 1,1 miljoen gelovigen. Dus ik weet niet wat u voor visie voor gebouw hebt. Maar 1,1 miljoen past er niet in. Dat is geen probleem. 'S Ochtends 8 uur komt de eerste 100.000. Die gaan om 9 uur naar de koffie. En dan de volgende. En dat gaat zo de hele dag door. En als je bidstond hebt, ben je niet alleen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En ik kom die evangelisten uit Zuid-Korea tegen op de muren van Jeruzalem. En die zijn fanatiek. Dus die bijbelstudie doen, dat is niet even op een zaterdagmiddag als het even regent, nou dan nog even een stief kwartiertje. Nee, die gaan ervoor. En weet u wat zij willen? Zij hebben een visie. En zij willen het evangelie via die zijderoute en specerijroute dwars door China back to Jerusalem. En weet u dat nu in China een grote opwekking is? Er zijn 1,3 miljard Chinezen, dat zijn er een aantal. Er zijn slechts 70 miljoen lid van die communistische partij. Maar er zijn inmiddels 140 miljoen christenen. En nou wordt de regering bang. Want die christenen doen wat goed is voor de volk, maar ze zijn verdubbeld in aantal ten opzichte van de leden van de communistische partij. Dus logisch dat de regering nou zegt, uitkijken. Verbieden die handel. Nou, waar Gods geest aan de gang is, kun je niks verbieden. En ook die zendelingen gaan nu met die specerijenroute en zijderoute. Mensen, China die legt allemaal snelwegen aan, TGV-treinen, om hun producten sneller naar Europa en het Midden-Oosten te krijgen. Maar ook de zendelingen kunnen veel sneller. Weet u wat de laatste hobbel is, voordat de evangelie de wereld rond is en voordat voorwaarde 1 vervuld is voordat Jezus terug kan komen? Die Arabische wereld. Zijn die broedervolken, maar er is nog niet zo'n verbroedering. Maar wacht even. U weet misschien dat in Iran al 40 jaar lang die islamitische revolutie met die ayatollahs en zo. De mensen zien nu de ware aard van de islam en die keren zich massaal naar het christendom. In Iran, notabene, komen nu meer mensen tot geloof dan in de laatste 1400 jaar bij elkaar. En in Iran, die ayatollahs, die zien dat, die denken, ho, hebben ze een minister van religieuze zaken om dat proces te stoppen. Nou, die man is al 3 keer vervangen, want dat lukt gewoon niet. Dus moet de ayatollah het maar in eigen hand nemen. Jongens, waar Gods geest krachtig aan de gang is, is er geen ayatollah tegen in te brengen. God gaat door, want Jezus komt spoedig terug. Want het evangelie is bijna back to Jerusalem. Voorwaarde 1. De tweede voorwaarde lezen we in Jeremia 31. Jeremia 31 vers 10. Ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen of de smartphone. En daar staat iets heel bijzonders. Jeremia 31 vers 10. Hoor het woord van de Heer, heidevolken. En verkondigt het in de kustlanden ver weg. Wie zijn die kustlanden ver weg? Dat zijn wij. Kijk, de Bijbel is in Israël geschreven. Dus die kustlanden ver weg zijn Spanje en Nederland. Dus wat wil God nou? Wat hier in deze gemeente gepreekt wordt. Niet omdat ik dat nou zo leuk vind. Maar dit is wat God zegt. Wat hier verkondigd moet worden. Hebben we net gelezen. Hoor het woord van de Heer, heidevolk. Verkondigt het in de kustlanden ver weg. Dus God wil dat deze boodschap verkondigd wordt. En wat is die boodschap dan? Dubbele punt. En zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. En het hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. Mensen, dit is een van de teksten in de Bijbel. Die hoef je niet eens meer te geloven. Hey. Geloven wordt aanschouwen. En dit is een tekst die we tegenwoordig gewoon kunnen zien. Of als je nou gelovig bent of niet, ieder nationaal en ander ieder VN-resolutie, Israël komt voorbij. Dus of als je nou in Timbuktu woont of in Nederland of waar dan ook, iedereen kan weten, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. Wij zijn de eerste generatie in de wereldgeschiedenis die kan zien dat God te vertrouwen is. Ja. Hij doet wat hij zegt. Nou, dan ben je betrouwbaar. Waarom zouden wij anders ons geloof op God richten als je toch niet doet wat hij zegt? Ja. Maar omdat God zich houdt aan zijn woord en zijn belofte invult, is hij te vertrouwen. Amen of amen. En dit is zo'n, ja, Jeremia 31, u kent misschien vers 31 daarvan, over het nieuwe verbond. Nou, net ervoor staat dit. Hij die Israël verstrooid heeft. Weet u, in de kerkgeschiedenis, gewoon de geschiedenis, u weet dat in 1492 de Joden uit Spanje en Portugal weg moesten. In 1555 komt er in Engeland een nieuwe regering. Zegt u niks. Dat is een protestant. Oliver Cromwell. En in het jaar 1291 werden toen de Joden uit Engeland verdreven. Velen gingen naar Nederland. Maar in het jaar 1555 komt er een omwenteling. Komt er een protestant in de regering van Engeland, Oliver Cromwell. En die vraagt advies. En dan is er een Nederlandse rabbijn die zegt tegen hem het volgende. Jij bent protestant, hè? Ja. Dus jij gelooft dat de Jezus van jou een keertje terugkomt. Ja. Ja. Die rabbijn zei, dat gaat niet gebeuren. Hoi. Waarom dan niet? Hij zegt, dan moet eerst een voorwaarde vervuld worden. Want op basis van deze tekst, hij die Israël verstrooit en tot dat kustland en ver weg, die rabbijn zegt heel simpel, Engeland ligt verder weg vanuit Jeruzalem gereken dan Nederland. Dus eerst moet die belofte vervuld worden dat de Joden nog verder weg dan verder weg gestuurd moeten worden. En daarna pas dat God ze terugbrengt. Dus mede door die Nederlandse rabbijn en Jood werd Engeland weer opengesteld dat de Joden daarheen konden. En mede door Engeland later natuurlijk naar Canada, naar Alaska, noem maar op, tot de kustlanden ver weg. Dat was toen. Maar nu zien we dat God zijn volk terugbrengt. En als u straks mag collecteren daarvoor. Wij als christelijke ambassade doen wat God in zijn woord zegt. Wij willen meewerken in het plan van God om ook die Joden terug te brengen. U weet misschien toen de Berlijnse muur en het communisme viel, 1991, 1992. Toen hebben wij 120.000 Russische Joden gesponsord om Alia terugkeer naar Jeruzalem te maken. Daarna Chinese Joden. Toen de Bene Menashe, de kinderen van de zonen van Menashe uit Pakistan. Nu zijn we al een aantal jaren bezig om de Ethiopische Joden. Die donkere, die vallen als moeders. Die zit daar precies op zo'n moeilijke plek tussen Soedan en Ethiopië. Allemaal hoop strijd. Dus die mensen willen graag daar weg, maar hoe kom je daar weg? Nou, wij proberen hun te sponsoren. Want we hebben er al 6.000 de laatste jaren mogen terugbrengen. Maar Israël is daar niet zo happig op. Om die Joden terug te doen keren. En waarom niet? Omdat die mensen letterlijk nog uit de tent van Abraham komen. Die leven nog als in de jaar nul. Als ze dan in één keer met zo'n vliegtuig in een aantal uren naar Israël komen. En dan toch in een redelijk moderne samenleving als Israël komen. Voordat je weet raken ze tussen wal en schip. Dus Israël geeft pas toestemming aan ons om die Ethiopische Joden terug te brengen. Als we niet alleen hun ticket sponsoren. Maar ook 2 jaar lang hun in een integratieabsorptiecentrum onderhouden. Zodat ze de taal leren, de cultuur en de gewoonten en noem maar op. Vandaar dat het brood nodig is dat we dit als project onder uw aandacht willen brengen. Dus voorwaarde 2 is vervuld. Maar er is nog een duidelijke derde. Dan wil ik je meenemen naar Matteüs hoofdstuk 23. We hebben gezongen over Jeruzalem en dat filmpje van de homecoming. Komende vrijdag mag ik met 7.000 christenen uit 100 landen naar Jeruzalem gaan. Het grote Loofhuttenfeest. U hebt 18 oktober ook een stage lopen voor de eeuwigheid. Ja jongens, alles wat we hier doen is stage lopen voor de eeuwigheid. Eenmaal, zegt Zacharia 14, zullen alle volken opgaan naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Eenmaal zal ook alle knie zich buigen voor koning Jezus. Kun je beter nu of haar stage gaan lopen. Ja, dat is ook met het Loofhuttenfeest. Ik ben blij dat hij ook dat in deze gemeente gaat doen. Maar als je in Jeruzalem bent met 7.000 christenen, om juist aan Israël te laten zien dat ze niet alleen staan, dat heeft impact. En op die plek waar die homecoming net aan het zingen waren, hebt u gezien, we hebben het slot van het congres, dat we met al die duizenden christenen daar een tijd van gebed hebben voor die vrede van Jeruzalem. Wauw. Dat gaan we zo na de preek ook doen. Gaan we bidden voor die vrede van Jeruzalem. En waarom nou? Want het heeft alles met die derde voorwaarde te maken voordat Jezus terug kan komen. Ik lees u uit Matteüs 23. Matteüs 23 vanaf het slot. De laatste 3 versen. Matteüs 23 vanaf vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten dood en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij vanaf aan nu niet meer zien. Mensen, als hier een punt had gestaan, dan was het over en uit. Maar in het evangelie krijgen we allemaal een tweede kans. Ook Jeruzalem. Er staat hier een komma en totdat. Totdat ook u, Jeruzalem, want hier wordt heel duidelijk niet over ons, maar over Jeruzalem gesproken. U, totdat u zegt, Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Baruch haba b'shem Adonai. Centrum van de Bijbel, Psalm 118. En hoe weet ik nou zeker dat dit gaat gebeuren? Dan wil ik je meenemen naar een verhaal uit het Eerste Verbond. Maar de verhalen uit het Eerste Verbond, sommigen noemen dat Oude Testament. Maar het is niet oud, het is geen testament. Dus het Eerste Verbond. Dat lezen wij vaak historisch. Al die Bijbelboeken, Jozea, Richter, Rut, Samuel, Koningen. Ach ja, er was eens een Jozua. En die heeft het volk door de Jordaan geleid. Mooi. Maar wat zegt ons dat nou? Maar Jezus, onze Heer en Heiland, las dat niet als historische boeken. Bij de opstandingsdag, voor ons toch de meest cruciale dag, zei Jezus eerst tegen die Emmausgangers, daarna tegen zijn 11 bange discipelen, o ongelovigen en trage van hart, dat gij niet alles gelooft wat in wet en profeten en geschriften staat, dat een Messias moest leiden om tot zijn heerlijkheid in te gaan. Dus Jezus heeft het in aansluiting met alle rabbijnen en Joodse mensen, het over wet, profeten en geschriften. Torah, Nevim, Gedvim, Tenach. Dus ook die boeken die wij als historische boeken hebben, dus Jozea, Richter, Rut, Samuel, noem maar op, die las Jezus, en met hem zoveel, profetisch. En dat geeft een heel andere invalshoek. Ik wil u meenemen naar een verhaal uit 2 Samuel 19. Dat gaat over koning David. En u ziet daar natuurlijk direct in dat vroeg of laat die zoon van David koning wordt. Nou, eerst even naar die eerste David. David betekent geliefde. En David zat al een tijd op de troon. En op een gegeven moment die zoon van hem, Absalom, die denkt, nou, die pa van mij heeft lang genoeg op plus gezeten. Nou wil ik. En zijn haar stond hem ook nog wel. En hij ging met strategie te werk. In de wereld is er vaak meer strategie dan bij ons. Wij doen wel eens wat dingen, naïef en weet ik wat. Maar in de wereld, hij had erover nagedacht. Hij ging voor het paleis van zijn vader zitten. En iedereen die met een rechtspraak kwam, die kwam bij de koning. En hij staat bij de poort. Hij zegt, die pa van mij is oud en ik ben toch de troonopvolger, dus kom maar bij mij. En het was toen al net zoals nu, voor de poen is er een hoop te doen. Dus hij hoorde mensen aan die een rechtszaak had en die het meeste gaf hij gelijk. Dus 3 jaar lang zit hij voor die poort van zijn pa. En op een gegeven moment denkt hij, nou, ik heb een grote fanclub. Dus zonder zijn pa in kennis te stellen, hij gaat op het koninklijk rijdier. Hij leasde dat even. Het woord was nog niet eens uitgevonden, maar hij leasde de koninklijke muilezel. Ging naar Hebron, laat zichzelf tot koning. En dan huppatee op dat muilezel, koninkrijk, huppatee naar Jeruzalem, no time to waste. En wat doet David? Die verkiest niet om te gaan strijden, maar David gaat vanuit de stad van David, onder bij de Tempelberg, staat expliciet, hij gaat over de Olijfberg, over de Jordaan, naar de Overjordaanse. En wacht af. En vroeg of laat komt er een strijd tussen de mannen van Absalom en de mannen van David. Nou, u weet dat loopt met Absalom niet zo goed af. Zijn hij blijft hangen in die boom. En Joab die steekt dood. eindoefening. Trouwens, Absalom denkt, jongen, je bent gewoon dom bezig, hè? Kijk, David was een strijder. Die heeft volharding geleerd met zijn schoonvader en al die moeilijke jaren. Maar Absalom is in weelde opgegroeid. Hij heeft misschien een mooi zwaard. Maar snapt hij ook wat de strijd is? Kijk, David had, en dat staat in de Bijbel, had ook 30 helden. Nou, Absalom, daar zou ik geen ruzie mee zoeken. We weten allemaal vanaf de zondagsschool dat David heeft Goliath een kopje kleiner gemaakt. Ja, dat weten we allemaal. Maar wist u dat die Goliath nog 4 broers had? Maar ook van die grote jongens. Een van de helden van David, staat in de schrift, heeft die 4 broers van Goliath een kopje kleiner gemaakt. Nou, Absalom, ik zou daar geen ruzie met die een van die helden van David zoeken. Of dat staat ook in de schrift. Er was één keer in Israël, winter, is al niet zo vaak. En er was een leeuw in die tijd en die viel in een put. Een van die helden van David laat zich in die put neerzakken en die pakt die leeuw. Ik denk, nou, Absalom, ik zou geen ruzie zoeken met die helden van David. Mooi, Absalom denkt, ik word koning. Nou, dus die strijd is er. Absalom blijft naar zijn haar hangen. Joab sterk en dood. En nou lezen we het verhaal. Dit was de inleiding, nu het verhaal. 2 Samuel 19. En dan vanaf vers 8b. Waarboven staat de terugkeer van David naar Jeruzalem. En moet je dat verhaal, nou we gaan lezen het. En dan gaan we straks ook het profetische daarin lezen. Lees het met me mee. 2 Samuel 19 vanaf vers 8b. Intussen was Israël gevlucht, ieder naar zijn tent. En onder heel het volk, alle stammen van Israël, was er tweedracht. En men zei, de koning heeft ons gered uit de hand van onze vijanden. En hij heeft ons bevrijd uit de hand van de Filistijnen. En nu is hij het land uitgevlucht voor Absalom. En Absalom, die wij tot koning over ons gezalfd hadden, is in de strijd gestorven. Nu dan, waarom laat u na om de koning terug te halen? Toen stuurde koning David de priester Zadok en Abiathar een bode om te zeggen, spreek tot de oudsten van Juda. Dus Israël had al gezegd, kom, laat David weer koning worden. Maar zijn eigen stam Juda en de inwoners van Jeruzalem nog niet. Dat snap ik ook wel. Maar kijk, als die koning weg is, dan hebben die mensen in Jeruzalem het heft zelf in handen. En nou lezen we verder. En spreek tot de oudsten van Juda. Waarom zou u de laatsten zijn om de koning terug te halen naar huis? Vers 12. U bent mijn broeders. U bent mijn beenderen en mijn vlees. Waarom zou u dan de laatsten zijn om de koning terug te halen? En dan vers 14. Zo won David het hart van alle mannen van Juda als één man. En zij stuurden een bode naar de koning om te zeggen, keer terug u en al uw dienaren. Toen keerde de koning terug en kwam bij de Jordaan. En Juda was naar Gilgal gekomen om de koning tegemoet te gaan, om de koning de Jordaan te helpen oversteken. Amen. Mensen, als wij dit gewoon als historisch verhaal lezen, geschiedenis, nou leuk dat die David dan weer terugkomt, maar wat hebben wij eraan? Maar als je het leest als een profetisch boek, wat Jezus ook gedaan heeft, dan lees je hem iets anders. Gilgal was de plaats waar Jozua met het volk uit die woestijn het beloofde land inkwam. En Jozua is dezelfde naam als Yeshua. En David komt, die geliefde koning, en in hem, die zoon van David, die terugkomt, op één voorwaarde. Wanneer Jeruzalem en zijn eigen Joodse volk, wat zegt, dat hebben we gelezen in Matteüs 23, wanneer ook zij zeggen, gezegend hij die komt. En dat is niet voor niks bij Gilgal. En dan denkt u, Gilgal. Maar als je met Hebreeuwse oren die Hebreeuwse naam Gilgal, wat wij vertaald hebben als Golgotha, dan is het in Hebreeuws Golgol, Gilgal. De plek waar de koning zijn volk ontmoet, zodat wij het beloofde land in kunnen gaan. U hebt hier een groot kruis, teken van Golgotha. Mensen, die drie voorwaarden komen naderbij. Het evangelie is bijna de wereld rond, bijna back to Jerusalem. En waar evangelisten niet komen, komt Transworld Radio en internet en noem maar op. Gaat nu hard hoor. Israël is verstrooid en inmiddels terug in het land. Maar ons gebed als kustcommissaris, en we hebben inmiddels 150.000 Joden teruggeholpen naar Israël. Maar we willen niet dat ze alleen terugkeren naar hun land. Ons gebed is dat ze terugkeren tot het hart van de Vader. Zodat ook zij die ontmoeting hebben bij Gilgal en hun koning welkom heten en zeggen, Baruch haba b'shem Adonai. Mensen, het is niet alleen wanneer wij Maranatha roepen, maar wanneer ook Israël en Jeruzalem de rode loper uitlegt voor koning Yeshua. En dan zal die koning komen. Want Jezus komt niet weer terug om weer aan dat kruis te hangen. Dat is gebeurd. Die boodschap moet de wereld in. Maar hij komt terug als koning. En wat gaan we dan doen? Dan zullen we de maaltijd des Heren hebben. Daar is dit stage lopen voor. Ja, zaven of hier. Verkondig gij de dood des Heren. Nou, het kruis. Maar verkondig gij de dood des Heren, zodat hij komt. En dan hebben we niet meer één klein stukje en één klein slokje. Maar dan zullen we de grootste barbecue aller tijden meemaken op de berg des Heren. Ja, Jesaja 25 vers 6 zegt dat heel duidelijk. Dat we voor alle volken op de berg des Heren, met belegen wijn en vette spijzen, noem maar op. Jongens, dat wordt een feest. En het Loofhuttenfeest is een bruiloftsfeest. Want we gaan de maaltijd des Heren en de bruiloft van het lam vieren. Amen of amen? Amen. En daartoe gaan we juist ook doen wat de schrift zegt, dat we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Zodat die vredevorst kan komen. Ik geloof dat we nu overgaan in